Vandaag in NPS bijlage Find Hurt Meat, het BVD-dossier van mijn vader. Samenstelling Yvonne Schoten.
O strijders die u lieden leven, uw kracht, uw geest en heldenmoed, aan heel de mensheid heeft gegeven, u brengen wij een bloedengroet.
Mijn vader en moeder zongen in het Haagse koor Morgenrood. Liederen over strijd, proletariaat en de nieuwe toekomst. Mijn ouders waren communist. Mijn vader al van voor de oorlog, mijn moeder, 16 toen de oorlog uitbrak, van daarna. Ik ben geboren in 1943. Mijn moeder was 19, mijn vader zat, 24 jaar oud, opgesloten in een concentratiekamp. Als communistische gijzelaar. Na 13 maanden kamp, eerst Amersfoort, toen Vught, kwam hij terug. Een van de weinige geluksvogels die uit een concentratiekamp terug naar huis werden gestuurd.
Het licht ontstoken, waarbij ons nieuwe moed ontvlamt. En gaat ons moedig voort en zegen. Dan heffen we onze kinderen op.
Inzagemap van de Binnenlandse Veiligheidsdienst, nummer 2.276.230-29. In de woning van Theo Scholten worden geregeld vergaderingen gehouden van de CPN. Met de verkiezingen in 1952 werden alle propaganda-attributen bij hem opgeslagen. Tot zelfs de katheder welke hij gebruikte voor de propagandaspeech van de CPN op het Tesselse plein te Duindorp. De stencils van de ANBZ-EVC, de Algemene Nederlandse Bond van Zeelieden van de Eenheidsvakcentrale, worden in zijn drukkerij gedrukt.
Stond ik mooi opgeschreven.
Het is heel leuk.
Maar dat ze het allemaal bewaard hebben, wat heeft het nou voor nut? Voor de Vaderlandse geschiedenis is het natuurlijk wel leuk.
Ja, daarom zijn er ook een aantal mensen die zeggen dat die BVD-dossiers, dat die dus niet vernietigd mogen worden. Want nee. Ze zijn nu toch bezig om die allemaal te vernietigen.
Ja, dat vind ik stom.
Morgenrood, uw heilig gloeien, eet ons steeds de dag gebracht.
Mijn communistische jeugdherinneringen variëren van kousenbreien voor de Noord-Koreaanse soldaten tot de woedeuitbarstingen van mijn vader aan de telefoon. Find hurt meat, schreeuwde hij dan en gooide de haker op. Volgens hem had de BVD dan weer eens meegeluisterd. Begin jaren 90, toen de muur was gevallen, de Stasi-archieven waren opengegaan en het eruit zag dat de BVD-archieven eveneens ontsloten zouden worden, besloot ik het BVD-dossier van mijn vader op te vragen. Hij was ervan overtuigd dat het bestond, ik niet. Ik kon me niet voorstellen dat onze Nationale Veiligheidsdienst echt van alle communisten gegevens had bijgehouden, zelfs van de plaatselijke propagandist van Duindorp, de uitbouw van het vissersdorp Scheveningen, niet echt een grote afdeling van de CPN.
Nee, Duindorp, nee, want daar woonden de meeste christelijke Scheveningen.
Dus ja, ik denk dat er ongeveer 30, 35 mensen lid waren van de partij. Meer niet, zeker niet, eerder minder nog dan meer, nee. Want ik haalde vrijdagavond geld op, de contributie dan.
Was het een kwartje?
Oh, het was een heel, heel klein bedrag. En sommige mensen hadden het niet eens, dan moest je nog een week wachten.
Inzagemap BVD nummer 2.276.230-29. Pagina 10. Aard van het stuk, rapport.
De zin die erop volgt is onleesbaar gemaakt.
Betreffende CPN-afdeling Duindorp. Onderstaand persoon werd in bovenvermeld rapport
volgende woorden gewist.
Genoemd als lid van de CPN afdeling Duindorp.
Rest gewist. Eind 1996, na jaren procederen via de VVV, de Vereniging voor Komvernietiging BVD-dossiers, krijg ik de eerste 14 pagina's van mijn vaders dossier in handen. Wat nieuwsgierig maakt, zijn vooral de grote witte plekken. Wat is er allemaal gewist en waarom? Mijn vader heeft een paar maanden eerder een herseninfarct gehad. In zijn geheugen zijn grote gaten gevallen. Mijn moeder vult ze op, voor zover ze dat kan.
Ik heb je 39 leren kennen. Toen heb ik hem een half jaar niet gezien. En toen in mei, toen heb ik je dan een keer ontmoet. Toen stond ik op de Lagerweerde voor. Toen stonden we te kijken hoe die Duitsers naar binnen aan het fuseren waren. En toen heb ik alleen maar gedag gezegd. En toen, wat later, in september, toen heb ik je dan, of liever gezegd, toen hebben we elkaar weer opnieuw ontmoet. En dus dat is in september 40 geweest. Maar ja, toen was dat natuurlijk allemaal al, eigenlijk al op, zou je zeggen, ondergronds al aan het worden.
Wist jij toen dat papa voor de Rode Hulp werkte?
Ik wist alles van papa. Hij heeft me dan nooit, hij heeft me altijd het thema betreft dat hij lid van de partij was en zo. Dat heeft hij nooit.
Dus het was, je was al voor de oorlog lid van de CPN?
Papa
wel. Ik ja.
Hij was de enige. Hij was de enige papa.
Hoe bedoel je de enige?
Van de familie. Na de oorlog zijn ze allemaal lid van de partij geworden. Alles.
Maar voor de oorlog?
Voor de oorlog.
Was hij
ja,
de enige?
Hij was de enige, ja. Hij was de enige, maar Jan en Teun en Wim en Joop, allemaal, Aak, allemaal, zijn allemaal later lid geworden van de CPN. Alleen papa was van voor de oorlog.
Ja, Teun toch niet?
Ja, was al vanaf je 18e jaar zat jij al in de internationale voor je hulp.
Ja.
Het was je 18e jaar. Toen ben je al begonnen.
Maar Teun was toch geen lid geworden?
Teun is ook lid geweest.
Oh god.
Allemaal naar de oorlog. Ik zie nog dat, wij woonden in de Keplerstraat en daar had een banketbakker gezeten van Alex op de hoek van de Wijmerstraat en de Regentessenplein. En daar had de CPN had daar een kantoor geopend. Daar liep het zwart van de mensen die zich aan wilden geven voor de partij. We waren toch vlak na de oorlog, dat we 12 zetels hadden. Vlak na de oorlog.
Ja, ja.
12 zetels hadden we. Dat was zo geweldig. Dat was zo groot. Toen had je ook het idee van nu gaat alles veranderen. Nou krijgen we die wereld waar wij eigenlijk altijd, ja, waar je voor wilde vechten. Hè? Zo zagen wij dat toen.
En toen was je vol idealen. Je geloofde in alles.
Ja. En wat deed je daar nou met die Rode Hulp?
Nou, propagandablaadje verkopen. Of om bij de mensen brengen. En dat 5 cent kost of zoiets, ik weet niet precies.
Je hebt je nooit met onderduikers bezig gehouden. Want die had je natuurlijk toen al, hè? Die kwamen uit Duitsland. Toen moesten altijd Duitse communisten ergens ondergebracht worden.
Nee, daar heb ik geloofd dat ik daar nooit iets mee te doen heb gehad. Nee. Of heb ik,
ja.
Ik sprak Duits, dus ja.
Ja, jij bent juist degene geweest die meegeholpen hebt om toenertijd al Joden uit Duitsland naar Nederland te krijgen.
Ja, dat heb je, daar heb ik in gezeten.
Daar was het ook voor toen.
Ja.
Het was niet alleen de hulp aan Spanje meer, want dat was al natuurlijk een afgesloten periode.
In 1951 waren we van Den Haag naar Duindorp verhuisd. Het zwarte kousendorp, zoals wij het noemden. Strand en zee op 100 meter afstand. De duinen recht tegenover ons. Mijn vader kon er een ruimte krijgen voor zijn drukkerijtje. Reclamefolders en familiedrukwerk. Geen rouwkaarten. Dat wilde mijn moeder niet hebben. Op zondag waren we de enigen die naar het strand gingen, langs het laatste stukje straat waar achter de gesloten gordijntjes naar ons werd gegluurd. Mijn vader was modern, die ging in korte broek naar het strand en in de zomer stond hij in korte broek in zijn drukkerijtje te werken. Je vader staat in zonder broek, je vader staat in zonder broek, joelden de kinderen. En dat was zo mogelijk erger dan communist zijn. Mijn ouders zijn die eerste moeilijke jaren in het dorp al lang weer vergeten. Ze wisten de sympathie van de bevolking te winnen. Zozeer zelfs dat enkele kinderen, visserskinderen, meegingen op onze zomerkampen. Onze communistische zomerkampen. Ik haatte die kampen, want mijn vader en moeder waren plotseling de vader en moeder van iedereen. Van Eef, de vissersjongen, kan ik me niets meer herinneren.
Daar was een hele christelijke familie, die jongen die later nog verdronken is, die jongen van Spaans, die is toen ook mee geweest. Nou, die heeft zo'n vakantie gehad, grandioos, die zijn thuisgekomen, die hadden nog nooit zo'n vakantie gehad. Dus dat was gewoon fantastisch. Ja, dat was voor ons natuurlijk een soort propaganda.
Was er eentje verdronken?
Ja, die is later verdronken. Die Evert Spaans.
Evert Spaans?
Ja, want hij moest nog op zijn begrafenis komen. Want ze wilde van jou dan weten. Omdat die jongen zo vreselijk veel water binnengekregen had. En toen lag hij al in zijn kist. En toen zegt ze, ach Scholte, kijk toch even of het mijn Eve is. Oh. En toen, ja, en toen zat er zo'n hele christelijke... ook weer zo'n dominee en die zei tegen zijn moeder, tegen zijn moeder Spaans, van we zullen het even wel, God zal het even wel vergeten dat hij een keer op zondag gefietst heeft.
Nou, toen dat hij op zondag gefietst heeft, wat een etter zeg.
Dat was het enige troost dat hij aan die moeder gaf.
Wat een etter zeg, jongen.
God zal het even wel vergeven.
Waarom?
Er lag een kind in de kist.
Nee, dit is, staat niks bij verder, staat niet bij of het een uittreksel is, of dat het een rapport is, of wat ook is, staat ook geen datum bij, nee. Maar het moet dus ergens begin jaren 50 zijn. In de woning van Theo Scholte worden geregeld vergaderingen gehouden van de CPN. Ook werden vaak filmvoorstellingen gegeven. Hij was toen geabonneerd op De Waarheid. Schijnbaar voelde hij zich aangetrokken tot de jeugd. Zo was hij verbonden aan een balletgroep voor kinderen en een gymnastiekvereniging voor jongeren.
En dat is van die bewuste meneer de Jong. Zie je dat nu? Dat heb ik altijd gezegd. Dat is de verraaier geweest in
mij. Wie is dat geweest?
Meneer de Jong. De christelijke meneer de Jong. Die kwam gewoon op een middag, ja, en wij denken, nou, die man komt gewoon een gezellige babbel maken, hadden wij enige. Maar het later bleek dat hij gewoon zit te kijken wat wij allemaal hadden aan boeken en zo. Want er waren mensen die wisten exact te vertellen dat wij allemaal communistische lectuur in huis hadden. Nou, dat kon alleen maar van hen zijn. En dat was die christelijke meneer Jong. Dat was de christelijke broeder van Duindorp. Die zondags heel trouw naar de kerk ging, maar achteraf flink uit de school heeft geklampt.
Nou, ik heb hier nog de laatste regels van dit stukje. Na dus dat witte stuk, hè, wat dus doorgestreept is, wat je dus niet mag weten over jouw sympathie voor de jeugd, staat eronder. Zijn kinderen zijn op een Montessori-school. Deze zomer gaat Scholte met een aantal kinderen van deze school een zomerreisje maken.
Dat weet ik niet hoor.
Zou ze gedacht hebben dat je pedofiel was of zo?
Ja, dat is toch niet zwaar, alles best denken.
Ja, alles te lezen wat om in je schoenen te schuiven.
Yes,
als ze nog helemaal verder niks wisten.
Het is wel interessant.
Nou, dan zou ik je nu... even nog verder voorlezen. En dan gaan we ervan uit dat dat dus die keurige meneer de Jong is die rapporteert. Die rapporteert dus over jou. Hij is iemand met een sluw en geniepig karakter. En men kwalificeert hem als onbetrouwbaar.
Leuk zeg. Vind je dat ik zo geboekt vond?
Uit de BVD-inzagemap van Theo Scholten, vel 11, zonder datum. Aard van het stuk, persoon die gedurende de oorlog als gijzelaar genoteerd stond. Geheim, Scholten, Theo, Bureaugehilfe Wohnhaft Haag, verheiratet Nein, Kommunist, in 1937 Vorstandsmitglied der Niederländischen Roten Hilfe.
Het lachen over het hoge Janssen en Janssen gehalte van de BVD-informatie over mijn vader is me wat aan het vergaan. Wat moest de BVD met het oorlogsverleden van mijn vader? Was dat soms onoorbaar of staatsgevaarlijk? En waar komt dat Duitse document van 1937 vandaan? Uit welk archief is het afkomstig? En hoe is het, na de oorlog, bij de BVD terechtgekomen? Allemaal vragen waarop de anonieme stukken die ik gekregen heb geen antwoord geven. Namens mijn vader en met hulp van Roger Vleugels van de Vereniging voor Komvernietiging BVD-dossiers ga ik in beroep bij de BVD. Roger is als geen ander thuis op het slagveld van de juridische procedures. Ik leefde aanvankelijk nog in de naïeve veronderstelling dat je gewoon je naam op een papiertje zet, dat je dat aan de BVD geeft en dat je dan na een paar maanden je persoonsdossiertje wel hebt. Helemaal niet. De BVD laat zich niet uit over de vraag of er wel een dossier van je is. Ze hebben alleen gegevens.
Gegevens in een bepaalde context. Je moet dus zeggen, ik was lid van A, B en C. En dan, dat geeft hun namelijk de ruimte om op vier plekken te zoeken. Namelijk jouw naam, bij A, bij B en bij C. Op één van die plekken vinden ze iets en dat geven ze je dan. En daarbij kunnen ze dan in het midden laten of ze dat onder jouw naam of onder A, B of C gevonden hebben. En op die manier kunnen ze gemaskeerd houden of er dus een dossier is op jouw naam. Spijkers op laag water. Maar een gevolg daarvan is wel dat de stukken die je krijgt, je zegt ze zijn anoniem, ja, ze zijn geanonimiseerd. De kop waaruit blijkt waar dat gevonden is, die is vaak gewit. Want daaruit zou je kunnen afleiden of er een dossier is over jou, of dat het uit A, B of C komt. Dat is één. En twee, als er al een persoonsdossier is over iemand, 1/6 van de mensen globaal, dan is dat in de meeste gevallen nagenoeg leeg. Dat is een legger, een lege legger, met daarop verwijzingsnummers naar hun systematische catalogus. Bij mensen die een omvangrijke inzage krijgen, dat zijn mensen die tot 300 pagina's aan toe krijgen, nu, kan dat 200-300 vindplaatsen zijn in hun archief. Die vellen komen dus letterlijk van links en rechts, hapsnap. Daar zit ook niet echt een verband tussen. Zo komt het voor dat in één dossier één persoon tegelijk getrouwd blijkt te zijn met twee mensen, op twee adressen woont, want dat is ook nooit gecheckt. Daar is nooit management op losgelaten, er zijn nooit fouten uitgehaald. Ze raken mensen ook kwijt. Iemand die ze al 10 jaar volgen, gaan ze ineens de achternaam fonetisch spellen, want dan zijn ze hem even kwijt geweest. Dat komt omdat 1, 2, 3, 4, 5 spionnen op die persoon zitten en hapsnap ergens wat in die catalogus stoppen en dan op die lege legger een nummer schrijven. En nog nooit, behalve dan nu voor deze inzaags, heeft iemand dat op elkaar gelegd en de absurditeit ontdekt. Regelmatig tijdens zittingen krijgen BVD'ers nu dan ook het schaamrood op de kaken met de volgende formulering: u kunt ons nu niet aansprekelijk maken voor fouten gemaakt in het verleden. En dan mag je weer naar huis.
April 1997. Ik haal mijn vader op uit het tehuis waar hij na zijn herseninfarct overdag verblijft.
Nou, inderdaad, dan is hij mooi. Even kijken hoor, 0216. Moet zelf ook af en toe denken hoor.
Ja, nu maar eens. Ze willen een beetje een controle
hebben. Oh, dag. Heel veel plezier.
Jij ook.
En tot morgen, Maria.
Een beetje lief zijn voor jullie.
Ik ben altijd lief, een beetje.
Voor jullie.
Ik ben altijd lief.
Ja.
Dag. Zo. Oh, ik moet nog heel eventjes, als je hier heel even gaat zitten.
Ja?
Je moet namelijk nog even een machtiging voor me tekenen.
Voor wie?
Voor mij.
Wie moet dat tekenen?
Jij.
Moet ik dat tekenen?
Ja.
Wat is er voor machtiging?
Nou, we gaan dus naar die hoorzitting, hè, van de BVD. Dat weet je.
En komen daar veel mensen?
Nee hoor, daar komen jij en ik. En 2 ambtenaren van het ministerie.
Ja.
En, maar Ik mag er alleen maar bij zijn als ik jouw toestemming heb. Moet je hier je handtekening zetten? Wil dat lukken, denk je?
Hallo.
Ja?
Ja, waar hier zo?
Ja.
Het zou moeilijk zijn, maar ja.
Hartstikke mooi.
Mooi?
Ja, ziet er prima uit. Zo.
Maar wat wil je?
Wacht, ik zal eerst even de deur openmaken. Ja. Zo. Gaat ie?
Ja.
Zo, ik heb de auto hier al neergezet hoor.
Zo. Wat denk je dat doet? Zie je. Ah, je auto mag wel eens in bad, hè? Is het niet waar?
Ja. Hé, hey, en je vindt het niet eng?
Wat?
Om naar de BVD te gaan?
Ik niet. Ze kennen me toch wel bij de BVD?
Uit het verslag van de BVD-hoorzitting op 9 april 1997. Plaats, Spinoza-zaal van het ministerie van Binnenlandse Zaken. Tijd, 1600 uur, precies. Verzoeken om informatie uit BVD-dossiers dienen blijkens de uitspraak van de Raad van State van 16 juni 1994 in de zaak van Bachem, nummer ROI.91.1588, te worden getoetst aan de wet openbaarheid van bestuur. Het belang van geheimhouding voor het functioneren...
Ik heb nog gevraagd of de microfoon mee naar binnen mocht, maar er is natuurlijk geen sprake van. De Spinoza-zaal, een kale kantoorruimte, een immense vierkante tafel. Aan de ene kant mijn vader, Roger Vleugels, en ik. Aan de andere kant op schril afstand de ambtenaren van de BVD, waar het allemaal over gaat.
De VIV-vastgelegde regeling een uitputtend karakter heeft in zaken openbaarmaking van door inlichtingen en veiligheidsdiensten verzamelde persoonsgegevens, welke als bijzondere regeling voorrang heeft boven die van de WOB.
Het merendeel onthoudt ons, mijn vader en mij althans. Roger Vleugels bijt zich als een foxterrier vast aan iedere punt, komma en punt, komma. De heren aan de overkant lijken zijn bloed te kunnen drinken. Ten slotte doen wij ook nog een duit in het zakje. Namens mijn vader laat ik weten dat we graag willen weten wat nou toch de achtergrond is van dat geheimzinnige stukje papier in het Duits. We krijgen de toezegging dat ze nog wat verder zullen zoeken. Tot slot vragen de heren vriendelijk of alles naar tevredenheid is verlopen. En mijn vader antwoordt even vriendelijk: ach heren, u heeft uw werk gedaan en ik het mijne. Waarom mocht die microfoon nou toch niet mee naar binnen? Weet jij nog wanneer jij in 1942 bent gearresteerd?
Dat weet ik ook niet precies. Ik weet het niet precies. Het zal september geweest zijn.
Ja.
Klopt dat?
Ja, dat klopt. Weet je nog welke dag?
Nee, dag 8 september. Nou, dat...
Dat klopt precies.
Meen je het?
Ja.
Bestaat het.
Ja. En kan jij nog herinneren hoe dat gegaan is?
Ja, er kwam politie voor de deur. En ik was net van plan om naar kantoor te gaan. En toen kwamen de heren en toen was het gebeurd.
En was dat Nederlandse politie?
Nederlandse politie, ja. Ja.
Kwam geen Duitser aan te pas?
Geen Duitser aan te pas. Nee hoor. Ik heb tenminste geen Duitse woord gehoord, waar ik me herinner, van zo lang geleden. Maar ik geloof wel dat het Nederlanders waren hoor. En Kootje zou het helemaal wel zeker weten.
Was jij erbij toen je gearresteerd?
Ja. En er was nog heel erg dom.
Was van plan om naar kantoor te gaan?
Ja, maar hij wilde zich niet scheren. We waren nogal laat. Ik zei, joh, scheer je nou nog eventjes. En dat is gewoon fataal geweest. Want toen kwamen ze hem halen. En toen stond er een hele oude stencilmachine, die had Julie Aakert, dat is een keertje ergens van, god weet ik hoe die eraan kwam. Die deed wel meer van die duistere dingen.
En die hebben ze meegenomen? Dat weet ik nog heel precies, want dat vond ik levensgevaarlijk. Ja.
Want daarmee werd je natuurlijk verdacht van illegale activiteiten.
Ja, natuurlijk, ja.
Hoe wist je nou op een gegeven ogenblik dat je als gijzelaar was opgepakt?
Nou... In Keizerhaf genomen. Zoiets werd er gezet. Ja, zoiets. Nou, en daar ging je. Dus wist precies dat de geschrijs daar op vak werd.
Hij heeft 10 dagen hebben ze in het Oranje Hotel gezeten.
Wanneer wist je dat?
Nou, dat wist ik misschien na 14 dagen. Maar toen zeiden ze al dat ze al vervoerd waren. En toen op een gegeven moment, toen heb ik een hele tijd niks gehoord. En toen kreeg ik mijn eerste brief uit Amersfoort. Dus...
Heb je die brieven nog bewaard van die
tijd?
Ja,
die zijn er allemaal.
Heb je die allemaal?
Ja. En die brieven werden allemaal gelezen, dus je kon er nooit bijzondere dingen aan schrijven.
Maar de flikkers, hè, die lui die daar in dienst waren. Die honders die daar in Duitse dienst waren om die brieven ook nog eens een keer te vertalen. Oh. Hè? Mooi volk om van de derde etage te laten vallen, te laten stuiten.
Links onder de brieven uit kamp Amersfoort staat Controle des Blokführers. Rechtsonder, Zensiert durch, waaronder een onleesbare handtekening. Erboven staat Polizeiliches Durchgangslager Amersfoort. De Empfang van Paketen is verboden. Anfragen aan die Kommandatur des Lager zijn zwecklos und werden niet beantwoord. Aan de zijkant, niet über die Zeilen schrijven.
Pakketjes en vragen waren verboden, maar er moest vooral binnen de kantlijnen geschreven worden. Mijn vader, Schutz Häftling 968, schrijft op 1 oktober 1942 in zijn eerste brief aan huis.
Nu, moedertje en allemaal, eindelijk dan toch gerustgesteld, hè? Ik ben kiplekker en heb van 8 tot 18 september op Scheveningen gezeten.
Papa, weet jij die nummer nog?
968.
Ja, dat vergeet hij nooit.
Is toen niet moeilijk te onthouden, 968.
In Amersfoort. En bleef dat in?
In Vught ook.
Dat bleef hetzelfde.
Häftling 968.
En als die nummers dan afgeroepen werden, dan was het 963 of 9 zoveel. Toch altijd in zijn omgeving.
Ja.
Dus als ze afgeroepen werden, ze moesten de commandantuur komen, dan wisten ze al van tevoren dat, dat ze gefuseerd werden.
Ja, praat er maar niet van, als je ze zag lopen.
Uit de Nieuwsbron, Algemeen Nederlands Dagblad, vrijdag 16 oktober 1942. Bekendmaking. Daar er de laatste dagen herhaaldelijk daden van sabotage in het bezette Nederlandse gebied zijn gepleegd, zijn heden daarvoor de volgende personen als gijzelaars verantwoordelijk gesteld en gefusilleerd. Banning, Dirk, Gerritsen, Albert Jan, Ewijk, Wilhelmus, Van der Meulen, Daniel, Roebers, Johannes Hendrikus, Van Veen, Jacobus, Eimkers, Aaldert.
Zegt de naam Eimkers jou nog iets?
Zeg me zeker
ja?
Iets, ja. Eimkers, ja, ja. Is je er doorgekomen of weet je niet?
Nee, die is gefuseerd.
Oh, dat, oh ja, ja. Eimkers is gefuseerd, ja. Heb je gehoord van familie ook of zo?
Ja, van zijn kinderen.
Ach, jezus. Hoe oud was hij toen? Ja, een jaar 45, denk ik.
Wil Eimkers was 16 jaar toen haar vader in september 1942 werd gearresteerd. De familie hoorde niets meer van hem tot een kennis enkele weken later in de krant las dat hij was gefusilleerd.
Dat was Albert Pauli. En die had bij het Nieuws van de Dag, heette dat?
Nieuwsbron.
De Nieuwsbron, ja, op de Lavermeerdervoort. Ging die altijd even de krant halen of even de krant lezen. En die las dat en die is toen vlug naar huis gegaan en bij mijn moeder verteld wat er aan de hand was. Ik werkte op een atelier. En daar was een huishoudster en die ging ook altijd bij die Nieuwsbron kijken. En die kwam terug en toen zei ze, wil je even mevrouw naar beneden roepen, want ik moet wat vertellen. En het was een beetje vreemd wezen, dus ik kwam boven. Ik zei, oh, ze heeft weer wat hoor, dus of u even beneden komt. En later, toen moest ik ook naar beneden komen en toen zei ze, ga zitten Wil. En... Heet jouw vader Aldert Eimkers? Ja, mijn vader heet Aldert. Nou, dan moeten we je iets ergs vertellen, maar ze hebben je vader doodgeschoten. En, nou, ja, kijk, wij zijn natuurlijk zo opgevoed, mijn vader zat natuurlijk al zo lang in die antifascistische comité's, dat je verwachtte het eigenlijk wel, hè? Waarom hij niet en een ander wel? Dus we waren alleen maar kwaad, hè? En ik weet, mijn moeder, die, we aten die dag boerenkool. En ik denk dat Pauli om 4:30 bij er is gekomen en wij kwamen pas om 6:00 thuis. En mijn moeder stond alsmaar boerenkool te stampen. En de tranen stroomden in die boerenkool. En we zeiden aldoor, wat gemeen, hè, en wat een rotstreek. En dat was het enige wat we aldoor maar zeiden. Ja. En toen, weken later, kwam dus mijn vaders afscheidsbrief. En nog weer een week later kwam de brief die hij geschreven had toen hij 4 weken daar zat. Mijn vader heeft dus in totaal 6 weken gezeten.
Lieve Stien, Willy en Kees. Dit zal het laatste briefje en levensteken van mij zijn. Hedenmorgen zal ik als gijzelaar worden doodgeschoten. Over mijn leven, zo ik die geleefd heb van mijn 13e tot nu toe, heb ik geen spijt behoeven te hebben. Ik heb getracht, al was het dan altijd nog onvoldoende, een gelukkiger wereld te bouwen, zonder oorlog, zonder armoede voor miljoenen mensen. Welnu, anderen zullen verder gaan en zullen door offers er ook in slagen uiteindelijk het grote geluk voor de mensheid te bereiken. Het socialisme zal overwinnen. Groet mijn moeder en zeg haar dat zij zich flink zal houden. Vele kussen en wensen. Wees flink. Ik ben het ook, hoor. Dat het jullie verder alle goed gaat, is mijn laatste wens. Goede moed. Je Aldert.
Oh, daar heb ik het verloren. Even kijken. Dat zijn de sierlementen van de mensen. Dit gaat over de gijzelaars, hè, waar ook de meneer Eimkes bij was. Ik heb natuurlijk zo'n bestapel, zijn ze verbaal van alles, hè. Maar dit heb ik apart eventjes, omdat dat over die gijzelaars ging. Maar dit werd dus heel oud, hè. Ja. Dat is oeroud.
Gerrit Kleinveld was direct na de oorlog betrokken bij het opgraven en identificeren van mensen die in kamp Amersfoort waren omgekomen. Zelf wist hij in maart 1943 te ontsnappen uit de strafbunker van het kamp door wekenlang met niet meer dan een ijzeren lepel en eindeloos geduld zich een weg naar buiten te graven. Amersfoort was eind 1942, begin 1943 een berucht kamp.
Dat werd ook de hongerperiode genoemd. Ja. Dat is zo sterk, dat als de Amersfoortse gevangenen in de Duitse kampen terechtkwamen, ze zeiden, waar komen deze mensen vandaan? Daar hebben we niks aan, dat zijn wrakken. We krijgen hier wrakken uit Amersfoort geleverd. Ze zijn helemaal ondervoed. En Amersfoort, dat werd daar in Duitsland hongerlager genoemd, door de Duitsers zelf. Nou, maar dat was heel slecht. Een van die dingen was, of de belangrijkste oorzaak, dat ze dat voedsel van de gevangenen weghaalden en dat aan de zwijnen gaven. Dus daarom heeft je vader en al die mensen, daar moet een verschrikkelijke honger hebben geleden. Ik weet er wel mee te praten, ik zat in die bunker, dat was je helemaal. Ik had toch wel een pre, want ik hoefde niet te werken. Ik zat er te zitten. Ik had niet zo'n groot energieverbruik. Ik kon met minder voedsel toe, maar dan had ik wel een razende honger. Want mijn lichaam was ook allemaal rib als je er tegenaan keek, hè.
Twee maanden na de hoorzitting bij de BVD komt er een nieuw pakketje binnen van het ministerie van Binnenlandse Zaken. Nog eens 6 velletjes die, kijk eens aan, alsnog boven tafel zijn gekomen. Dit keer allemaal in het Duits en afkomstig van bureau 4A1 van de SD op het Binnenhof, het zogeheten communistenreferaat. 4 velletjes officiële stukken, 2 velletjes blijken met de hand geschreven te zijn en zit ik me daar ineens in handen met een brief van mijn toen 20-jarige moeder, trouwens nog maar net een half jaar mijn moeder, waarin zij om vrijlating van haar echtgenoot vraagt. De zeer geëerde her waar ze zich tot richt moet toch goed begrijpen dat het crisis was in Holland, dat het baantje van mijn vader bij de Rode Hulp niets met politiek te maken had, gewoon een baantje om het hoofd boven water te houden. Boven de officiële stukken staat Gijzellijsten Den Haag. En uit de rest blijkt dat deze gijzelaarslijsten, op grond waarvan mijn vader en met hem vele andere communisten zijn gearresteerd, afkomstig waren van een Hollandse informatiebron.
Nach einer listenmäßigen Aufstellung des ehemaligen niederländischen Generalstabes soll es Kommunist und Vorstandsmitglied der niederländischen Rote Hilfe gewesen sein.
Dat is een lijst. En die was afkomstig van de Nederlandse generale staf. En wel van de afdeling G3.
Had je de Nederlandse generale staf?
Ja.
Hebben die dat aan de Duitsers doorgegeven?
Ja.
Dus verraad.
Ja.
Verraad.
Ja.
Is het ooit bekendgemaakt?
Ja, ik weet dat niet. Ik hoorde het nu voor het eerst.
En er zijn natuurlijk een heleboel mensen van gesneuveld.
Ja.
Nou, dat heb ik niet hoor. Nee, dat is nou voor het eerst hoort. Ja. Nou ja, ga verder.
Gerrit Kleinveld was direct na de oorlog werkzaam bij de politieke opsporingsdienst.
Ik vertelde al dat we ons ook bezig hielden met de vraag, hoe komen die mensen in die kamp? Wie is daar schuldig aan om zulke mensen, een huisvader, een eerbaar mens zo in een kamp te brengen, om op te halen in een kamp te brengen en aan die Duitsers prijs te geven? Al de gevolgen van dien. Dat was dus een grote vraag. Toen zijn we dus, voor zover we daar gegevens over verzamelden, dat waren meestal de levenden, de terugkerende mensen uit de kampen, die ons dat vertelden, zijn we dat na gaan lopen. En dan kwamen we op de politiebureaus terecht. Wat dacht je? We werden weggekeken.
Eens even kijken. CPN Gijzellijsten met bijbehorende notities, correspondentie, verhoren, etc. betreffen de enkele op deze lijsten voorkomende personen. Jouw vader is dus één van die personen.
Op het Rijksinstituut voor Oorlogsdocument Gijzellijsten, gijzelaarslijsten. Niet alleen die van Den Haag, ook die van Rotterdam, Amsterdam en Arnhem. Ook bij andere gijzelaars wordt verwezen naar de Nederlandse generale staf.
De Nederlandse staatsangehörige Karel van der B. wurde aus dem Grunde festgenommen, weil aus den Listen des früheren niederländischen Generalstabes hervorgeht, dass er Kommunist gewesen sein soll. Weiteres Belastungsmaterial liegt nicht vor. Ander Beweismaterial tegen hem ist er nicht.
Even kijken. Ik leg het even zo neer, want ik geloof dat er toch nog wel iets meer is. Jazeker, er is ook iets meer.
Wordt hier een hard geventileerd, hè?
Er wordt hier behoorlijk hard. Dat is omdat we hier in de archiefkelder zijn. En die moet op een bepaalde temperatuur zijn. Ja, kijk eens aan. Het dossier Mons bestaat uit 2 mappen. Zullen we ze er even uithalen? Ik tref hier een fotocopie aan. Het heet Mijn Ausschnitt Sicherheitspolizei in Den Haag. Nou, daar heeft hij keurig ook nog met het wapen van Den Haag, dat daar geen misverstand over kan bestaan.
Uit de getuigenis van Mund, hoofd van de Sicherheitspolizei en SD in Den Haag, Daarvoor, werkzaam bij het bureau 4A1, het zogeheten communistenreferaat, belast met de bestrijding van het communisme in bezet Nederland. Deze getuigenis werd in 1946 opgeschreven toen Mundt gearresteerd was. Vertaald luidt deze als volgt. In de loop van 1941 zijn in Nederland ongeveer 500 communisten gearresteerd, waarvan in de loop van de tijd 400 ins Reich abtransportiert. De laatste 67 zouden in de herfst van 1943 volgen. In een enkel geval was mij gebleken dat de man waarschijnlijk onschuldig was. Ik vroeg waar de verslagen van de verhoren waren van de communisten die nog in Vught vastzaten. Het antwoord was, die zijn er niet. Die mensen zijn allemaal op grond van documenten en aanwijzingen van de Nederlandse politie gearresteerd. Ze zijn nooit verhoord.
Mundt weet volgens eigen zeggen te bewerkstelligen dat er 58 gijzelaars worden vrijgelaten. Ik vermoed dat mijn vader daaronder is geweest, al was hij dan in 42 en niet in 41 opgepakt. In de ontslagbrief die mijn vader in oktober 43 meekreeg uit kamp Vught, staat met een zeker dédain vermeld dat die lijsten van de Hollandse politie en de generale staf helemaal niet zo betrouwbaar waren gebleken.
Es wurde bisher verschiedentlich festgestellt, dass die Angaben des ehemaligen niederländischen Generalstabes sehr ungenau und in manchen Fällen überhaupt nicht zutreffend sind.
Is mijn vader gered door Duitse pünktlichkeit? Door Mund der Weiche, de slappeling, zoals hij door collega SS'ers werd genoemd? Was Mund zo slim dat hij eind 43 al doorhad dat het duizendjarig rijk niet zou duren en was hij zich vast aan het indekken voor de toekomst?
Dus niet meer de oude theorie terugkwam?
Nee, waarom niet?
Veel harder geworden.
Ja, dat was mooi, kwam goed uit.
Ja hoor. Hij was agressiever geworden en zo. En veel sneller, gewoon ook kwaad.
Het was echt een bevelhebber geworden.
Ja, het was echt een beetje, ja. Militaristisch was je een beetje. Een beetje militaristisch was je geworden. Dat was ik niet gewend van jou.
Nee, maar ja, het was streng gekomen. Dat kon niet anders.
Ik zeg niet, ze hebben het erin geslagen hebben, maar ze hebben er wel in geschreeuwd.
Meer genomen dan gegeven, zong mijn vader na de oorlog en dan liefst onder de douche. Het was zijn lievelingslied, gezongen door zijn lievelingszanger, Josef Schmid, Duitse Jood, in 42 omgebracht in een kamp. Gelukkig zong mijn vader ook wel vrolijker deuntjes. Toen ik 10 was, in 1953, was hij plotseling een half jaar uit mijn leven verdwenen, op zakenreis zogenaamd. Ik kreeg vrolijke brieven van hem, gericht aan Villa Zeezicht. En dat gaf een geheel nieuwe dimensie aan de flat in Duindorp waar we woonden.
Inzage map van de Binnenlandse Veiligheidsdienst, nummer 2.276.230-29. Theo Scholten, partijlid en bestuurslid van de wijkvereniging Duindorp, onderging in 1953 een half jaar gevangenisstraf wegens heling.
Waar zal dat doen?
Nou, dat was toch, papier was je toch aangeboden?
was je partij papier aangeboden.
Ja.
En die knal die je dat bracht, die zei toen van, hij was de rekening vergeten. Maar, hoe heet het, het was een soort klespartij.
Had ik toen de drukkerij, hoor?
Tuurlijk had je de drukkerij, maar er was toen zo weinig papier te krijgen. En toen kwam die knul, die kwam bij jou vragen of jij partij papier wilde kopen. Nou ja, daar waren jullie natuurlijk wel happig op. Maar toen vroegen jullie om de rekening en die had hij niet. En toen zou hij meebrengen. En toen later bleek, ja, nadat hij verschillende partijen gebracht had, dat gestolen papier was. Maar ja, daar kwamen jullie te laat achter.
En hoe lang heb ik toen gekregen?
Ja, toen hebben ze natuurlijk je hele politieke verleden erbij gehaald. En toen kreeg je een jaar.
Waar heb ik toen gezeten?
Was je daar eerst?
In de Kassewaaienstraat?
Natuurlijk. Eerste maand op politiebureau.
Een maand op politiebureau?
Ja, dat mag eigenlijk niet.
Oh. Nee, dat weet ik niet.
Kan je dat niet herinneren?
Nee, ik weet er wel iets van. Maar...
Dan zong je van 's morgens vroeg tot 's avonds laat, zong je van de Internationale en Morgen Rood en...
Wat deed ik?
De Internationale en Morgen Rood en noem maar op, alle socialistische strijdlieden.
Stond ik dat te zingen?
En toen was er een bewaker daar en die zei, Scholten, ik wil je één ding waarschuwen, doe dat niet, want... Je naam wordt er alleen maar slechter mee.
Ja, dat was toch sympathiek van die vent. Ja. Nee. Maar dat ze me toen zo lang hebben vastgezet, dat vond ik een rolstreek. Want het was echt niet de bedoeling om daar iets mee te doen. Het was alleen...
Ze vroeg aan jou of het voor illegaal drukwerk was. Toen zei je, ik weet niet dat we erg met iemand in oorlog zijn. Zulke gekke dingen.
Dat is gevraagd.
Dat is gevraagd. Of illegaal drukwerk was. Nou.
De Koude Oorlog is voorbij. Behalve in de strijd tussen de BVD en de mensen die inzage in hun BVD-dossiers wensen. In Duitsland zijn de Stasi-archieven opengegaan en er is geen moord en doodslag opgevolgd. Maar bij de BVD is het nog steeds hangen en wurgen. De Vereniging voor Komvernietiging BVD-dossiers is erin geslaagd aardig wat boven tafel te krijgen. Maar ieder stapje vooruit heeft jaren gekost. Eerst mochten de dossiers überhaupt niet worden ingezien. Toen mondjesmaat, maar mocht er geen kopieën van gemaakt worden. En nu is dan zelfs het recht op een kopie verkregen. Kopieën vol witte plekken van alles wat gewist is. In de laatste brief van de Vereniging voor Komvernietiging staat...
Sorry, maar het komt weer op hetzelfde neer. Vertragingen, obstructie en illegale vernietigingen. En dwars daardoorheen toch weer nieuwe inzages... en het verder terugdringen van de Koude Oorlog-retoriek. Van de MID-archieven, Militaire Inlichtingendienst, zijn grote delen vernietigd. Bij de IDB, Inlichtingendienst Buitenland, is de puinhoop na de zeer omvangrijke illegale vernietiging al daar nog steeds niet helemaal in kaart gebracht. Er is sprake van illegale vernietiging als er geen door de archiefwet vereiste vernietigings- of selectielijst is gepubliceerd. De BVD is daar het verst mee. In november 1997 is de vierde versie van de selectielijst in de Staatscourant verschenen. In 6 jaar tijd hebben we de ramp van de aanvankelijke opzet, 98% vernietigen, 2% bewaren, weten te reduceren tot het rampje van nu, 80% vernietigen, 20% bewaren.
Ik heb in allerijl een brief gestuurd aan de minister persoonlijk. Als u nu toch gaat vernietigen, mag ik dan die handgeschreven brief van mijn moeder terug? We zijn maanden verder, maar het antwoord laat nog steeds op zich wachten. Ik overweeg een nieuwe brief. Geachte minister, nu ik toch nog geen antwoord van u heb, nog een verzoek. Als uw ambtenaren stukken witten, wilt u ze dan vragen het goed te doen? Tussen de stukken die wij kregen zat een verwijzing naar het drukkerijtje van mijn vader dat hij samen met zijn broers dreef. De namen van de broers zijn, kennelijk om privacyredenen, gewist. Dat geeft niet hoor, want die kennen we. Uw ambtenaren vergaten het laatste en belangrijkste zinnetje te wissen. allen bij uw dienst bekend. In BVD-taal betekent dat dat er ook over al die broers van mijn vader gegevens bij u berusten. Zo blijft u onze nieuwsgierigheid prikkelen. Toe, mag ik ze gewoon inzien. Ze zijn bijna allemaal dood, die broers. En de levende al jaren niet meer staatsgevaarlijk. Hoogachtend, Yvonne Scholten.
U hoorde Find Hurt Meat, het BVD-dossier van mijn vader. Samenstelling Yvonne Scholten. Techniek Albert Ballentijn, Gerard Dekker en Paul Termeulen.